Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
Ja, hallo en welkom bij de nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Deze week vanaf Schiphol. Bij TUI zijn we te gast. We gaan het vandaag hebben over luchtvaarttechnici, vliegtuigmonteurs. Geef er een naam aan. Want er is een schreeuwend tekort aan die heren en dames. Althans, dat roepen onder andere de vakbond en de onderhoudsafdelingen van diverse luchtvaartmaatschappijen. Vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en natuurlijk forse concurrentie uit andere sectoren zorgen voor best wel alarmerende berichten. Zo is het nu al te zien, ook bij sommige luchtvaartmaatschappijen, dat vliegtuigen soms langer dan gepland in onderhoud staan. Doordat er niet voldoende personeel is om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. En er zijn natuurlijk ook nog problemen in de toeleveringsketen voor onderdelen. Goed, dat is, staat er een beetje los van, maar het is wel eens lastig. Bij mij aangeschoven Nico Haasnoot van TUI Fly. Nico, welkom. Jij bent Maintenance Hub Manager voor Amsterdam en Brussel. Een hele mond vol, maar wat betekent dat in de praktijk?
Hey, goedemorgen, Klaas-Jan. Ja, wat dat betekent, ik draag de verantwoordelijkheid voor het station Amsterdam en voor het station Brussel. Dat is sinds februari van dit jaar mijn nieuwe rol. Dat is inderdaad een hele mond vol. Maar draai ik de verantwoordelijkheid voor de stations in zo'n danig dat ik voor het aannamebeleid zorg dat de dagelijkse operatie goed rijdt. En dat doe ik samen met een goed team van mensen die technisch goed onderlegd zijn, die dit al jaren doen. En ik ben daarvoor om ze daarin te ondersteunen, te faciliteren en zorgen dat onze vliegtuigen op tijd vertrekken. En dat ze daarin een mooie business kunnen draaien.
Ja, precies. Dus jij bent zelf ook het nodige van vliegtuigonderhoud.
Klopt, inderdaad. Ja.
Kunnen we zachtjes zeggen. Ja. En ook bij mij aangeschoven is Eveline van den Aker. Operations Manager bij AMTS, de Aircraft Maintenance and Training School in Hogerheide.
In Hogerheide.
Vlakbij Woensdrecht.
Ja.
Ja, waar natuurlijk ook genoeg gebeurt op het gebied van vliegtuigonderhoud.
Maar, zeker.
Jullie leiden mensen op eigenlijk, hè, tot zijn HBO-opleiding.
Het is een MBO-opleiding.
Wij
ook verzorgen ook opleidingen na de MBO-opleiding. Om ervoor te zorgen dat iedereen aftekenbevoegd kan worden die dat wil worden.
Ja, precies. En jullie werken samen met TUI.
Onder andere TUI, ja.
Ja, onder andere TUI.
X aantal jaren,
ja.
Denk ik, ondertussen.
Ja, niet alleen op het gebied van... zeker, dat ook. Niet alleen op het gebied van opleidingen, maar eigenlijk in de hele keten. Om het te hebben over de onderwerpen die je zo even aansneed.
Ja, precies.
Zoals de tekorten.
Ja, nou, kijk even naar TUI Fly in Nederland. Want het is eigenlijk natuurlijk een organisatie met België. Hè? Maar als je kijkt naar Nederland. Jullie hebben 6 Boeing 737 Max'en op dit moment in de vloot. 1 767 nog. En sinds kort de 4e Dreamliner erbij. Dus dat is een behoorlijke vloot.
Ja.
Doen jullie al dat onderhoud eigenlijk zelf?
Ja, we doen alles zelf. Tot eigenlijk alles binnen de TUI-groep. We doen hier in Amsterdam ons lijnonderhoud. En groot onderhoud doen wij of in Engeland, of in België, of ergens anders op de wereld. Maar dat is een andere afdeling die daarover gaat. Wij draaien 24/7 de operatie van al onze Boeing-vliegtuigen. Dus dat is een gebaseerd pakket van aankomst, vertrek en al dat geplande onderhoud. En ook het ongeplande onderhoud doen wij zelf hier.
Ja, precies. Want ook ongepland onderhoud komt er in.
Dat is belangrijk.
Ja. Kan ik me voorstellen, als er iets misgaat. Ja, je zegt zelf, hè, je hebt lijnonderhoud en groter onderhoud. Als ik eventjes als passagier ernaar kijk, hè, dan zit ik bij de gate en dan zie ik wat mannetjes druk rondlopen rond het vliegtuig, die niet piloot zijn, maar wel hesjes aan hebben. En aan de andere kant, in de hangar, zie ik ook allemaal mensen druk bezig met de vliegtuigen. Zijn er dan verschillende soorten technici?
Ja, je maakt onderscheid. Je begint bij ons, als je van school komt, van AMTS of komt, dan ben je eigenlijk monteur. Dan stroom je hier binnen, dan moet je al je parts behalen, of die heb je al behaald, of ben je nog mee bezig. Dan moet je 2 jaar werkervaring opdoen, dan gaan we naar de Kiwa en dan vragen we je part 66 aan. Dan is de volgende stap binnen TUI dat je cut-A wordt. Dan mag je dus gedeelte van de vliegtuigwerkzaamheden zelfstandig aftekenen, zeg maar de opmaat tot het worden van engineer. Na een jaar of 2, 3 ga je op type training en dan word je engineer. Daarna hebben we nog het verschil tussen B1 en B2. B1 is de mechanische kant en B2 is de avionische kant. Wij hebben een combi van B1 en B2 mensen, vrij veel. Dus mensen kunnen zowel mechanisch als avionisch aftekenen. Avionisch betekent dat je Ja, je hebt kort in eens gezegd, je mag dan een bepaalde werkzaamheden aftekenen waar externe testequipment voor nodig is. Zoals het pitotatische testing van de vliegtuig met die pitotbuis die aan de voorkant zit.
Ja, waar de snelheid...
Die moeten worden getest en een B2'er mag dan die testequipment bedienen en die mag dan die taken aftekenen. Dus daarom, als wij naar scholen gaan bij AMTS, zeggen we altijd, ga voor je B1, B2. Want dat maakt het leven van mij makkelijker en ook in de praktijk. En dat is een eenmalige investering, zeggen we dan altijd. Want de rest van je leven ben je verzekerd van heel veel werk en ook uitdagend werk. En dan ben je engineer en dan kan je daarnaast nog krijgen proefdraaien en boroscopen. Ook nog part eerst een opleiding totdat je dat mag doen. En zo zit dat in elkaar. En onderhoud doen wij op hier lijn. Bij de vliegtuigen, wat je net zegt, dat zijn mensen die lopen een pre-flight check. Dus een rondje om het vliegtuig om te kijken of die luchtwaardig is voor het volgende vertrek. En in de hangar doen wij ons grote onderhoud, zeg maar. Dat zijn de geplande verwisselingen, grotere inspecties aan de motoren, onderdelen vangen aan de motoren, cabine weer een beetje op standen brengen. Dat doen wij dan in onze hangars.
Ja, want je legt het al uit, er is heel veel verschillende soorten onderhoud. Inderdaad, aan de motoren, dat kunnen de meeste mensen al voor zich zien hoe dat werkt. Maar heb je inderdaad ook, met de stoelen kan er wel eens wat zijn. In de cockpit moet wel eens wat gerepareerd worden. Het is heel breed. Als je dan net van school komt, wat kun je dan als eerste gaan doen eigenlijk?
Als je bij ons als monteur binnenkomt, dan ga je mee in het team. Bij ons is het wel een heel groot teamgevoel. De teams zijn zodanig gebouwd dat ze echt met elkaar samenwerken. De hele shift lang, dus echt één team. En we doen eigenlijk alles hier binnen het team. Het team verdeelt zichzelf op in allerlei taken. En als je als monteur heel goed bevalt of goed meedraait in het team, dan kan je alles doen wat je wil. Uiteraard onder supervisie, laten we dat even helder zeggen. Een monteur gaat hier niet alleen aan het werk, altijd onder supervisie van een bevoegde persoon, in dit geval een engineer. Die zijn of haar werk controleert. Dus dat betekent dat wij er wel in staan voor de veiligheid van het vliegtuig uiteraard.
Ja.
En als monteur kan je, dat is van bandjes wisselen, Klaas-Jan, tot motoren wisselen. En je kan het niet zo gek opnoemen als je wil. En monteur kan hier eigenlijk alles doen wat je zou willen doen als monteur in de luchtvaart. Dus daar maakt het toch zo'n mooi beroep.
Ja, en weet je hoeveel mensen je ongeveer hebt dan aan technici binnen toe hier?
Ja, ik zit nu op rond de 60 dames en heren. Bij TUI Fly NL, wat dag, avond, nacht ons vliegtuig onderhoudt.
Ja, en heb jij ook een tekort aan mensen dan?
Ik zit wat onder budget inderdaad, ja, dat klopt. Niet heel veel. We hebben sinds kort ons budget iets opgehoogd wegen de 4 Dreamliner die we hebben gekregen. Dus dat is dan heel mooi. Dus ik zit er iets onder. Ja, wij erkennen wel samen met Eveline het tekort aan onderhoudspersoneel. Wij kunnen dat opvangen, maar wij werken wel hard om dat tekort op te lossen. Door vanaf onderaan de monteurs die hun parts nog niet hebben, laat ik even uitleggen, dat we met AMTS en Avondschooltech zijn gestart om 7 monteurs klaar te maken voor de volgende stap. Dus het behalen van al hun parts, waardoor ze later kunnen doorstromen als naar een engineer. En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat we doen binnen TUI, is dat we die jonge jongens, dat is de toekomst van het bedrijf, de toekomst van de luchtvaart, dat we die ook trainen en ook klaarmaken voor de volgende stap. En dat is denk ik hetgeen waar het meest om draait. Kijk, de jongens die engineer zijn, zijn al engineer. Daar hoef ik niks meer aan te doen, want die zijn al bevoegd. Maar het gaat om de laag daaronder, die moeten we zo snel mogelijk kunnen laten doorstromen tot de volgende stap als engineer. En daar zijn we heel druk mee bezig binnen TUI, ook in België. En dat betekent dat ik de komende 2 jaar heb ik 7 aankomende engineers klaarstaan. Die hopelijk binnenkort naar de Kiwa kunnen voor hun papier in te kunnen leveren. En dan kunnen we weer verder gaan bouwen aan ons bedrijf. En ik heb daarnaast wel wat tekorten. Dus we zijn wel op zoek naar mensen om hier te komen werken.
Ja, nou, die tekorten moeten jullie wat aan doen, Eveline, bij de AMTS.
Klopt, proberen we.
Ja, ik kan zeggen, je zit natuurlijk in een regio waar behoorlijk wat technologiebedrijven zitten.
Ja.
Ja, ik noem even een ASML als ongeveer de grootste van alles onder de grote rivieren.
Mm-hmm.
Hoe zit het met die instroom voor die opleiding? Jullie hebben regelmatig open dagen, zie ik ook op LinkedIn en Facebook voorbij komen. Is er veel interesse eigenlijk? En moet je ze echt zien weg te kapen bij andere bedrijven die ook om mensen zitten te springen met een technische insteek?
Nou, dat wegkapen hoeven wij als opleider gelukkig nog niet te doen. We zien wel natuurlijk dat de opleiding een dermate breed technische insteek heeft op het gebied van attitude, veiligheid. gedisciplineerd werken, wat je ook bij de luchtvaart verwacht, dat dat inderdaad ook in andere sectoren gewaardeerd wordt. Niet alleen in de high-tech, maar ook bijvoorbeeld in de windindustrie of in de offshore. Want de tekorten op de technische sector zijn landelijk. Die zijn mondiaal zelfs. Dus het is ook logisch dat mensen uitstromen naar andere sectoren. Ik denk ook niet dat dat een taak is voor de opleider om te zorgen dat we al die jongens en meisjes die nu kiezen voor de opleiding, dat die in de luchtvaart blijven. We geven ze een zo goed mogelijke opleiding mee. En daarna wensen we ze heel veel succes in hun leven. Maar het is wel belangrijk om te zien dat, omdat er de tekorten zo kenbaar worden nu in de media. Je ziet op ieder busje, zie je de posters hangen, technici gevraagd.
Ja.
Dat het nu wel bewust bij meer mensen een bewuste positie krijgt. En dat er dus ook steeds meer animo komt voor technische opleidingen. Die komt weer terug.
Ja, want er is natuurlijk in heel veel sectoren, niet alleen in de techniek, is er meer vraag naar personeel dan aanbod.
Ja.
Zou het dan zo zijn dat de gemiddelde jongere liever een baantje achter een bureau heeft met een laptop en een auto van de zaak, dan dat hij bij nacht en ontij met vieze handen staat?
Ja, voor sommigen wel. Maar er blijft ook een hele grote groep achter die wel de twinkeling in hun ogen krijgt van de luchtvaart, die menig luisteraar van deze podcast misschien wel herkent.
Ja.
Die zijn er gelukkig nog genoeg.
Ja, precies. En waar komen die mensen dan vandaan? Wat voor vooropleiding hebben ze überhaupt nodig om dan bij jullie het studietraject in te gaan?
Ja, moet je denken aan een VMBO-opleiding. VMBO Theoretische Leerweg bijvoorbeeld. Of ook havisten. Steeds meer havisten die kiezen ervoor om niet de misschien wat traditionele doorstroom naar het hbo te maken, maar ook die willen aan de slag. Die willen de techniek in. Dus die met een wis- en natuurkunde profiel bijvoorbeeld, die kiezen voor een mbo 4, niveau 4 opleiding. Dus bijvoorbeeld de technicus mechanica of avionica opleiding, waar Nico zo even ook over sprak. En doordat die havisten nu ook erbij komen, mag ik wel zeggen, zien we gelukkig dat de traditionele verhoudingen in het onderwijsland wat gaan verschuiven. Dus je bent niet meer gebonden aan het VMBO gaat naar het MBO en een havist gaat naar het HBO en een VWO'er gaat naar de universiteit. Maar dat zijn meer fluïde lijnen.
Ja, ja, precies. En hoe ziet zo'n opleidingstraject er dan uit? Hoe lang duurt dat bijvoorbeeld?
Als je uitgaat van de niveau 4 opleiding, dus de technicus mechanica B1 of de technicus avionica B2, dan ben je 3 jaar bij ons op school in Hoge Heide. Je volgt daarin een intensieve opleiding conform de EASA wet en regelgeving, part 147 gecertificeerd. Je rondt al je theorie-examens af met hopelijk een 7,5 of hoger, want dan heb je meteen je parts in de pocket. En dan ben je dus ook sneller aftekenbevoegd wanneer je aan het werk gaat. Het hele vierde jaar zien we je niet, dan ben je al op stage. Dus je rolt eigenlijk vanuit de schoolbanken naar een stage, naar een baan.
Ja, dus is 3 jaar
blokken. 3 jaar ben je blokken, ja, ja, inderdaad, inderdaad. En we zien dus ook dat de studenten die voor die volledige part gaan, dat die sneller aftekenbevoegd zijn, omdat ze nog maar 1 of 2 modules hoeven bij te halen wanneer ze van school afkomen. Dat is natuurlijk het unieke karakter wat we in Woensdrecht hebben. Voor al die andere studenten die ook een zeer degelijke mbo 4 opleiding of mbo 3 opleiding hebben gevolgd, zijn er dus trajecten om ze in de avonduren of door het bedrijfsleven alsnog tot gecertificeerd technicus te maken, als het bedrijf dat wil. Want je hoeft niet per se de 7,5 te halen. Je hoeft niet per se aftekenbevoegd technicus te worden. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te benoemen. Voor iedereen is op dit moment ruimte. Ook in de shops. Ook de niveau 3 eerste monteurs. Plaatwerkers. Er is een schreeuwend tekort aan ieder soort vliegtuigtechnicus.
Ja, je kan niet alleen maar spits hebben. Je moet ook verdedigers en middenvelders bij
helemaal
het team
mee
halen.
Helemaal mee eens, Gras-Jan.
Ja, ja, maar die is dat. Is dat eigenlijk een moeilijke opleiding? Want ja, 3 jaar in de boeken, daar moet je zin in hebben.
Ja, of het moeilijk is. Ja, ik denk het wel. Ik heb nu 7 jongens die ik dichtbij meemaak, die hun parts avondschool doen. Ja, ik geef het ze te doen.
Ja.
Het is hard werken. En we hebben het eerst gedaan met zelfstudie. Dat werkte niet. Naast je fulltime baan nog een keer gaan leren, dat is niet werkzaam. Toen kwam AMTS met optie van avondschool en wij faciliteren nu de jongens om 2 avonden per week, in de basentijd te kunnen leren. Daar past ook de roosters op aan, omdat we ook het nut erin van zien van het belang van het traject wat nu loopt, is bijna afgelopen, dat is nu 2 jaar oud. ja, ik investeer 2 jaar lang als bedrijf in mijn mensen. Ja, ik weet dat het is soms niet altijd leuk voor mensen die dan wel moeten werken, dat iemand in de schoolbanken zit, maar het is voor het hogere doel. Dat hou ik ze altijd voor. Ja. Gelukkig merk ik, van het moment dat we dit gingen doen, een hoge acceptatie binnen TOEI, binnen mijn afdeling, van dat dit moet, hè, we moeten dit doen, anders dan lopen we echt spaak. De resultaten zijn heel goed, hè, dus ik ben blij dat er straks 5 straks echt klaar zijn. Ja, ik geef ze echt doen, Klaas-Jan. Het is geen makkelijke stof, het is echt, maar het is wel de basis van je verdere leven. Dus wat je hier leert in die 3 jaar of 2 jaar avondschool, is de basis voor de rest van je leven. Dus het is echt nieuw blokken. Maar je ziet wel dat er is een verschil. Dus sommige mensen op aandeel op school in die 3 jaar halen ook niet al hun parts. Daar is niks mis mee, want sommigen die zijn goed met hun handen en wat minder met het hoofd. Of vice versa, daar is helemaal niks mis mee. Nee. Maar dan zie je ze hier op het platform rondlopen en dan valt opeens het kwartje.
Ja.
En dan die stof komt dan opeens tot leven. En dan denk je, oh, maar dat zo zit dat in elkaar. En dan dat volgende examen wordt dan opeens een makkie. En dan zie ik de resultaten van naar 90% schieten.
Ja.
En dat is natuurlijk weer de praktijkervaring die we dan kunnen bieden. Is dat mensen moeten het soms ook even zien. Dat heb ik ook wel eens dat ik in de meeting zit en denk ik, ja, waar hebben we het over? En dan zie ik het in de praktijk en denk ik, oh, was dat zo? En dat zien jongens nu ook beseffen, oh, wacht maar, zo zit het echt in elkaar, in het echte leven, in het echte vliegtuig.
Kijk, de opleiding is natuurlijk, als ik daarop mag aanvullen, heel erg praktijkgericht.
Ja.
We proberen de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen, maar dat lukt natuurlijk nooit zo erg als in de echte praktijk. De opleiding is pittig en dat is natuurlijk ook logisch, want het is geen lichte verantwoordelijkheid om een vliegtuig af te tekenen naar onderhoud. Precies, ja. Dus daar zit ook wel een logische verklaring in natuurlijk.
Ja, is het trouwens, want sommige sectoren mikken ze ook heel erg op zij-instromers bijvoorbeeld. Uit andere, geldt dat voor de luchtvaarttechniek ook? Of is het vooral allemaal jonge mensen die beginnen en blijven? Of?
Er melden zich weinig aan als zij-instromer hier in Nederland. In België zie je dat wel iets meer. Daar ligt het voortraject iets anders als in Nederland. Daar kunnen we ook nog een hele podcast denk ik aan wijden.
Voor de volgende keer.
Voor de volgende keer een keer. Maar in Nederland zien we dat weinig. Het zijn de mensen die we kennen via de open dagen die zich dan aanmelden. Maar ik zie weinig science-stromers. Maar zeker de automonteurs, weet je, het uiteindelijk is het niet allemaal hetzelfde. Maar ik denk wel dat het hoofd, de kennis, hoe het in de hoofden zit, dat wel dezelfde overeenkomsten heeft als met de luchtvaart.
Ja, maar
er zitten parallellen in.
Ja, maar als er dus iemand zegt, joh, ik ben 35, ik ben automonteur al 10 jaar.
Geen probleem, het kan.
Ja, als je maar aan de eisen voldoet.
Als je aan de eisen voldoet. Het is moeilijker om op je 35ste om te scholen tot vliegtuigtechnicus. Ja. Maar het gebeurt echt wel. De reden dat het wat weinig gebeurt, heeft denk ik te maken met de top-of-mind positie van het vak van luchtvaarttechnicus. Je kan misschien een neef of een oom of een tante hebben die vliegtuigtechnicus is, waardoor je weet, hey, dit is een optie, dit is een beroep. Als je aan een vliegtuig denkt, dan denk je aan een piloot. Dan denk je aan stewardessen. Maar de vliegtuigtechnicus zit nog niet direct in de droombanenwaaier als je het over een vliegtuig hebt.
Nee.
En op het moment dat we dat en meer naar buiten gaan brengen, dat het een vakgebied is, dat bestaat. Kijk, jij weet dat het bestaat en Nico weet het natuurlijk ook. Maar het is nog best wel een onbekend vakgebied. Het is echt een pareltje die je wel even moet vinden.
Ja,
dus wij nodigen zij-instromers zeker uit.
Ja, weet je, ons motto eigenlijk dat we bedacht hebben samen ook, en dat zeggen ook mensen bij mij op de afdeling, we moeten luchtvaart sexy maken en dat luchtvaartonderhoud. Want dat is een wijze mooie baan. Het is vandaag prachtig mooi weer, dus ik zeg, het regent ook wel eens op Schiphol en het waait. Dat ga ik eerlijk toegeven. Maar als een dag van vandaag, noemen wij mooi technisch weer, dan heb je plezier in je werk. Het is samenwerken met een team. Ja. Wij houden het graag van een teamgevoel. Dus we hebben teams die voor jaren aan elkaar vastzitten. Dus die zien elkaar meer dan hun eigen vrouw of hun eigen kinderen. Dat qua tijd, dat is gewoon zo.
Ja.
Maar het is gewoon een mooi beroep. En ja, het sexy komt een beetje voort dat ze graag wat uitbespringen op de rest. Maar het is een mooi beroep wat we hebben. Ja, het is wel eens nachtdiensten. Ik heb er niet heel veel in het jaar. Maar toch, ja, het hoort er eenmaal bij. Maar ja, wat je ervoor terugkrijgt is ochtends met een mooie zonsopgang en 7-8 zien vertrekken. En denk je van, nou, dat hebben wij weer even mooi gefixt vannacht. Ja, dan worden we toch wel blij van.
Ja, nee, ik wou zeggen, aan jullie de taak inderdaad om dat dan uit te dragen.
Ja.
Maar hoe doe je dat? Inderdaad, open dagen, banenmarkten, scholen afgaan?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk maken met andere bedrijven die dat ook doen. Maar wij zijn vaak bij AMTS aanwezig om mensen in het derde jaar, wij beginnen in het eerste jaar.
Eerste leerjaar.
Kom ik al langs om mensen uit te leggen wat TOEI doet. Wat je bij ons kan verwachten, kom ik nog een keer terug in het tweede leerjaar. Dan een keer in het derde leerjaar. Dan hoop ik dat ze dan in september zeggen, ik kom bij jouw stage lopen.
Ja.
Nou, dat gaat wel of niet, maar dat maakt ook niet zo. Dat is een beetje hoe dat hoort bij het businessvak, zeg maar. En zo kom ik daar ieder jaar bij AMTS terug, ook op de open dagen. En we pakken samen de handschoen op om ook op andere open dagen te staan. We staan op de Schipholburendagen hebben we gestaan, de Rotterdam-burendagen,
kinderburendagen.
Dus samen pakken we het moment op waar we het samen kunnen doen. En we trekken veel met elkaar samen om te kijken van hoe kunnen we dingen veranderen. En het naam is wat ik ook in zeg, we stralen het ook samen uit. Hè. Ook wil ik ook communiceren namens AMTS of samen met AMTS. Omdat we ook vinden dat het als een beroep is hartstikke mooi. En we moeten ook wat groter publiek bereiken dan alleen maar de jongens die op school zitten.
Ja.
En de dames natuurlijk.
En de dames, ja.
En dat heeft weer met die bewustwording te maken. Dat als je op zo'n mooi podium kan staan als de Schiphol Burendagen, waar iedereen die geïnteresseerd is van wat gebeurt daar nou op zo'n luchthaven, dat die meekrijgen, oh ja, zo'n vliegtuig moet ook onderhouden worden. En hoe werkt dat dan? Nog nooit aan gedacht? Of hoe zit het nou precies?
Ja.
En dan kunnen we in één klap het vakgebied presenteren en de opleiding die er naartoe leidt.
Ja, en ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld net als in de zorg of bij de hulpdiensten, dat je inderdaad ook in de weekenden en tijdens feestdagen moet werken. Doet dat niet af aan de sexiness van het vak? Of heeft dat ook alweer zijn charme om midden in de nacht?
Hangt eraf, denk ik, hoe graag je schoonmoeder wil zien.
Ik heb een hele aardige, maar ja. dat verschilt per persoon.
Ja, maar dat maakt voor de jeugd echt het verschil niet meer of ze voor een baan gaan of niet. De drijfveren zijn echt gekenterd.
Ja.
Ze komen veel meer uit intrinsieke waardes voort, waardoor ze kiezen voor een vak.
Ik vond dat de leukste dagen om te werken met feestdagen. Ik zou eerlijk zeggen, ik mis het soms echt. Ik zei het mevrouw nog pas alleen met kerst. Het liefst ben ik eigenlijk hier bij mijn jongens. Want ik mis het heel erg. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb ook bij een ander bedrijf gewerkt. Ook in onregelmatigheid in de luchtvaart. En het waren de leukste dagen. Het was niet druk. Qua onderhoud. Samen eten. Samen gezellig doen. En daarna weer even hard aan het werken. En dat zijn de dagen die eigenlijk meestal het gezelligst zijn. Maar dat is mijn mening. Maar ik denk dat meer mensen die mening denk ik ook wel delen. Een beetje.
Ja.
En als je daar dan toch van schrikt, als je dan toch denkt, ja, maar de nachten, dat is niks voor mij. Daar kunnen we echt wel voorbeelden van noemen van studenten die dachten, dit is wat voor mij, maar die dan op stage erachter komen, dit is het toch niet. Die zijn niet verloren voor de luchtvaart. Daar zitten echt nog tal van opleidingen in die keurig in de dag plaatsvinden en vrij in het weekend, of banen, pardon. Waardoor je niet die nachtshift hoeft te doen, maar nog altijd een baan kan hebben in de vliegtuigtechniek. Dus het is niet altijd line of base maintenance.
Nee, want jullie houden dat natuurlijk ook wel bij waar jullie afgestudeerde studenten terechtkomen.
Ja.
Maar is het dan wel het deel wat je naar de luchtvaart, wat de luchtvaart graag wil hebben, gaat het ook wel daadwerkelijk daarheen?
Nou, daar kan ik een eerlijk beeld over scheppen. 60% gaat naar de luchtvaart en blijft daar ook. Een groot percentage, ongeveer 25%, studeert bij ons door naar het HBO. Die komen er tijdens de MBO-4-opleiding achter. Hey, ik kan toch heel goed studeren. Ik vind het leuk. Ik heb mijn passie gevonden. En dat is ook goed. Dus die gaan bijvoorbeeld naar Delft. En het percentage wat overblijft, dat kiest voor een andere sector.
Ja. Ja.
Dus dat, nogmaals, vinden wij niet erg. Maar laten we met z'n allen proberen om de trechter te vergroten aan de voorkant. En niet proberen om studenten op van een andere mening toe te bedienen. Dat ze niet moeten gaan doorstuderen bijvoorbeeld. Want dat werkt niet.
Nee, nou wordt er ook wel eens gezegd door heel veel bedrijven eigenlijk. Van, god, die nieuwe generatie, die kijkt niet alleen naar de werktijden, maar ook vooral heel erg naar het geld. Hoe zijn de carrièreperspectieven in dat opzicht? Want dat is natuurlijk in de huidige tijd waarin alles duurder wordt en je geen huis meer kan kopen, ook niet onbelangrijk, denk ik, voor
zeker.
Ja, ik denk dat wij als TUI een redelijk marktconform salaris betalen en ook bieden. Wij hebben wel een salarishuis bedacht waarin je kan groeien met vaste stappen. Dus we zitten wel dat deden wij eerlijk aan de voorkant. Dus als je bij ons in dienst komt, weet je echt waar je aan toe bent. Dus het is geen geheim wat wij hebben bij nieuwe mensen. Het is redelijk marktconform. Het is een jaarlijkse review op die we doen om te kijken of we echt wel marktconform kunnen blijven. Ook met wat er om ons heen allemaal gebeurt. Daar hebben we het laatste jaar heus alleen aangepast. En ik denk dat wij wel redelijk goed betalen voor wat we als TUI, als bedrijf in het algemeen ook bieden daarnaast nog. We hebben natuurlijk ook nog wat secundaire arbeidsvoorwaarden die we meenemen van de tour operator die we ook voor ons als technici gelden. Dus wij hebben denk ik, je altijd wat meer willen denk ik. Dat wil ik zelf ook wel. Maar ik denk dat we redelijk marktconform goed betalen.
Nou, en is algemeenheid in de techniek? Zijn er nou bijvoorbeeld, weet ik veel, verdienen in de Rotterdamse havens, zeg maar, meer dan In de luchtvaarttechniek of bij een Philips? Of is dat echt heel erg bedrijfsgebonden?
Ik denk dat
zit in de secundaire arbeidsvoorwaarden, waar Nico het ook zo even over heeft. Ja. Civiel, militair, de verschillen zijn echt zitten echt niet in dat secundaire pakket. De concurrentie om de techneut is te groot geworden dat ze het daarop laten lopen.
Ja, precies. Jij zegt natuurlijk militair daar. Hebben ze natuurlijk net zo hard technici nodig. Zeggen jullie zitten op Woensdrecht, dus...
Ja, ik weet het wel.
Je hebt natuurlijk ook, als je kijkt naar de autotechniek, steeds meer werkwaard wordt gedaan door robots. En AI natuurlijk speelt de softwarematige steeds grotere rol. Ik zie het niet helemaal voor me dat een vliegtuig in de hangar wordt onderhouden door een robot. Maar is daar iets mee te doen? Om te zeggen, van nou, dan kunnen we in ieder geval een deel van het werk automatiseren. Of is dat echt gewoon puur de handen vuil maken?
Nee, kijk. Zo'n 7-8 wordt al wat minder vies, je handen. Dus ook al wat meer elektronischer. Dat is gewoon zo. We doen heel veel dingen ook alvast preventief. Maar ik zie nog geen robot ons werk doen. We hebben wel steeds meer hulpmiddelen om onze handen wat makkelijker te maken. Bedenk aan tilassists, veilig werken op hoogte. Dus we gaan wel kijken naar wat kan nog veel meer beter. Maar ja, handen vies maken, ja, soms zal het toch echt wel eventjes moeten. Een 7-8 wordt al wat minder en dat is gewoon een wat groter vliegtuig. Dus dat zit allemaal wat meer verstopt, wat netter. Maar ja, het zal toch soms echt een wiel blijft een wiel. En dat komt toch geen robot aan te pas om die te wisselen.
Nee, precies. Nee, goed, in ieder geval niet dat je nu enthousiast aan een opleiding begint. En dan die denkt van, oh, mijn hele baan.
Nee, ik hoorde laatst zelfs iemand de uitspraak doen. Degene die nu kiest voor een mbo-opleiding, die zal de laatste zijn die door AI vervangen wordt.
Ja.
Dus het handenwerk, ja.
Ja, klopt ook wel. Net voor de loodgieters en elektriciëns, die heb je allemaal nodig. Ja,
de stucadoors.
Ja, precies. Oké, als laatste dan, Nico, voor de uitsmijter. Waarom moet iedereen zich nu ter plekke gaan melden om in september, denk ik, wanneer beginnen de opleidingen?
Inschrijven kan tot mei, maar op 2 mei doe ik niet moeilijk. Dus,
Oké, we hebben nog even tijd. Dan hebben we nog 2 weken om... Ja.
Het is een beroep waarin je... Zeker bij TUI, waarin we je persoonlijk kan ontwikkelen. We staan waar teamgevoel hoog in het vaandel staat, maar dat ook hard werken wordt beloond. Het is een beroep waarin je voldoening krijgt. Waarin je in gemoedelijke gevallen als team hard kan werken om een resultaat te bereiken. Veelzijdig. Wordt ook veel van je gevraagd, ook qua kennis en qua kunde. Eigenlijk kan je er alles in kwijt. En ik denk dat dat meest het allerbelangrijkste is wat we denk ik nu over kunnen zeggen. En het is natuurlijk nogmaals, het is een wijze mooi beroep. En ze zeggen, meld je allemaal aan. En Eveline, kan je er verder helpen op school. Dus. En het is nogmaals, het is het mooiste wat er is, in mijn beleving.
Ja, nou goed, de luisteraars die gaan nooit meer hetzelfde naar een opstijgend of landend vliegtuig kijken. Die
dat hopen
nu,
we.
Vooral aan de technici, oké. Nou ja, dankjewel Nico en Eveline voor jullie uitleg. En dan... gaan we weer afsluiten voor deze keer. Dus dan heb ik ook de luisteraars. En zeg ik tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. redactie@luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.